Welkom allemaal hier bij de commissievergadering van BFV. Ook alle luisteraars en toezienders thuis, van harte welkom. De insprekers die hier vanavond aanwezig zijn, de heer Verdam en de heer Van Zanten, van harte welkom voor zometeen het punt van de zwan. Excuses. Met betrekking tot het agendapunt omtrent de veiligheidsregio. Maar ik wil bij deze de vergadering open. Er zijn voor de rest geen mededelingen. En ik wil de vaststelling van de agenda aan de orde brengen. Zijn er eventueel vragen of opmerkingen in aanleiding van de agenda? Ja. De heer Van der Velde.
Is er een optie om de veiligheidsregio eerst te doen?
Dat is een optie, maar de heer Wijnands moet zometeen ook weer naar de andere commissie. Dus vandaar dat we de agenda ook op deze manier hebben opgesteld. Kan hiermee de agenda op deze manier worden vastgesteld? Oké, dank u wel. Dan gaan wij naar punt 3 van de agenda en dat is de decemberrapportage. U heeft een voorstel gekregen betreft de bijstellingen van de lopende begroting. Hier zijn een aantal voor- en nadelige ontwikkelingen in meegenomen. Onder andere de 2,4 miljoen aan voorziening met betrekking tot de lening IJsselmeer ziekenhuis. En ook het bedrag van om en bij de 17 miljoen met betrekking tot de overhevelingen van 2018 naar 2019. Wie mag ik hiertoe het woord geven? Ik zie verschillende vingers. Ik denk dat ik misschien anders gewoon maar even het rijtje af moet gaan. De heer De Boer.
Dank u wel, voorzitter. Bedankt voor deze decemberrapportage. Goed deze weer te lezen. Qua lening in het ziekenhuis, ja, dat is natuurlijk spijtig, maar onvermijdelijk. Daar is verder niks, eigenlijk weinig over te zeggen. Enige jaren geleden hadden we veel groter risico, dus omgezet in een achtergestelde lening. Ook als je kijkt naar de leningovereenkomst, die is netjes uitgevoerd. Dus ingediend bij de curator, afwachten wat daaruit komt. Maar de kans is natuurlijk klein dat er iets terugkomt. De algemene reserve moet een bepaald niveau hebben. Omdat te waarborgen wordt het gehaald uit het reservebeleidsplan. Na de vaststelling van onze miljardenbegroting in november was er 1,8 miljoen vrije ruimte in het reservebeleidsplan. Daar halen we nu 1,5 miljoen uit. Dus is mijn conclusie dat er heel weinig vrije ruimte overblijft in het reservebeleidsplan. En mijn vraag is hoe het college daarmee omgaat. Want incidentele voorstellen putten we natuurlijk uit de reserve. Dus hoe gaat u daarmee om en verwacht u dat we daar niet ergens tegenaan lopen? Tweede punt is de afvalverwerking. De heer Wijnands heeft bij de begrotingsbehandeling er al op gewezen en ook aangekondigd dat dit eraan zou komen in de decemberrapportage. Als u zo lezende zou dit ook een structureel effect moeten hebben en hoe kijkt het college daar tegenaan? Komt er nog een begrotingswijziging op de begroting 2019 op dat punt? En derde, dat zou ik heel kort doen. Ik heb al heel vaak iets gezegd over de overhevelingen. Ik blijf van mening dat de investeringskredieten in jaarschijven ingedeeld kunnen worden. En op die manier die 17 miljoen overheveling, wat toch een fors bedrag is, teruggedrongen zou kunnen worden. En dat in de PNC-rapportage alleen echt wordt gerapporteerd op de afwijkingen per jaar en niet op de totaalkredieten. Dat zou mij als raadslid ook een veel beter inzicht geven als die systematiek gehanteerd zou worden in de toekomst.
Dank u wel. Zullen we direct de vragen beantwoorden?
Geen probleem, dank u wel. Meneer De Boer, u vat mooi de situatie samen ten aanzien van de ontwikkeling rond het ziekenhuis. Het is inderdaad zo dat we hebben besloten, omdat de algemene reserve een bepaalde hoogte dient te hebben, om niet weg te halen dat we het eerst van de algemene reserve hebben. Later zeggen we eigenlijk uit het reservebeleidsplan. Dus we hebben ervoor gekozen om het gelijk uit het reservebeleidsplan te onttrekken. Ja, het reservebeleidsplan heeft een bepaalde waarde en daar hebben we ook natuurlijk middelen in gestopt die we daarvoor vrij aan te wenden hebben. Ja, en met de afboeking van dit deel loopt het reservebeleidsplan substantieel terug. Hoe kan je dat aanvullen? Ja, hopelijk valt uiteindelijk misschien het resultaat uiteindelijk bij de vaststelling van de jaarrekening over 2018 mee. En kan dat deel dan toch worden toegewezen aan het reservebeleidsplan. Maar het is op dit moment nog even vooruitkijken, want daarvoor moeten we heel 2018 achter ons hebben. Wat we nu in ieder geval vaststellen, is dat we nu na vaststelling van de december rapportage opnieuw uitkomen. Maar de hoop is dat we natuurlijk wel wat extra overhouden. Maar goed, dat is nog koffiedek kijken. Ten aanzien van afvalstoffen hebben we al aangegeven dat er inderdaad het tegenvallen aankwam. Hè, dat hebben we aangekondigd. We hebben nu gezegd, dat pakken we nu bij de decemberrapportage. Ten aanzien van de structurele ontwikkelingen 2019 en verder, ja, kunnen we op dit moment nog niet overzien. We verwachten wel dat er een keerpunt hopelijk gaan aankomen. Daarom hopen we ook dat de aangekondigde verhoging die we hebben gedaan voor de begroting 2019, dat we die misschien in 2020 en daarvolgend niet hoeven door te voeren. Maar dat is een afweging die we pas kunnen doen bij het vaststellen van de perspectiefnota of het opstellen van de perspectiefnota voor de begroting van 2020. Maar daar nemen we dus ook alle ontwikkelingen mee die spelen. En dan is dit er één van. U vraagt ten aanzien van de overheveling. Ja, dat is 17 miljoen. Maar u heeft ook gezien dat we dat eigenlijk redelijk, nou behoorlijk het uit den treuren beschrijven waarom die overhevelingen er zijn. Uw systematiek om te gaan denken in jaarschijven, ja, dat hebben we op dit moment niet gedaan. Want de systematiek die we toepassen is zoals we die ook conform het BBV en onze FPC-cyclus toepassen. Mochten daar andere redenen toe zijn, ja, op dit moment zien wij die niet. Maar u bent daar een voorstel van, dus het is misschien wel de moeite waard om daar eens naar te kijken. Maar op dit moment hebben wij geen aanleiding om dat op dit moment te wijzigen. Omdat de huidige systematiek met een goede uitleg waarom zijn deze overhevelingen voor ons afdoende is om u als gemeenteraad op de hoogte te houden van de reden waarom we overhevelen.
Mag ik daar wat over vragen? Want volgens mij vorig jaar of 2 jaar geleden is er een motie aangenomen waarbij aangegeven wordt van, joh, probeer zo min mogelijk over te hevelen om zo duidelijk mogelijk te begroten. Maar nu, toen was het volgens mij 14 miljoen, het is inmiddels al 17 miljoen. Het lijkt dus wel alsof het steeds minder goed begroot gaat worden. Dus waarom wordt die systematiek dan niet aangepast? Of waarom heeft u de motie niet uitgevoerd?
Nou, u ziet dat we bij het bepalen van het resultaat, hè, op pagina 7 geven we een overzicht van het verloop van het exploitatieresultaat. En daar halen we juist specifiek die motie die op dat punt van scherper begroten is aan, omdat we hebben gezegd van laten we dus niet wachten. Laten we die punten niet meenemen in de december rapportage, maar als voordeel of nadelig pas laten zien bij de jaarrekening, waar we dan allemaal zeggen, oh, moet je eens kijken, waar komt dat enorme resultaat? Had u dat niet scherper kunnen begroten? En wat we nu dus doen is bij en aframen wanneer dat nodig is. Dus die motie die voeren we wel terdege uit. En dat vindt u dus ook in het bijstellen of aframen van de budgetten die we daar noemen.
Kijk, we waren destijds 2 moties aangenomen. De 1 werd realistisch begroten. En inderdaad, het anticiperend vermogen, zeg maar, wat nu ook in de decemberrapportage, dat is echt fors vergroot. Dat is een mooie verbetering. En die tweede motie ging over het terugdringen van de overhevelingen. Dat zou een mooie vervolgstap zijn in de verbetering, denk ik, van de PNC-cyclus.
Nou ja, kijk, het terugdringen van de overheving hangt ook mede af van welke projecten er allemaal zitten. En er zitten natuurlijk hele stevige zaken in rondom onderwijshuisvesting. Mark Nessebrug. Zo zijn de tal van ontwikkelingen die natuurlijk wel behoorlijk aantikken. Dus daarom vindt u dat er toch een substantieel bedrag moet worden overgeheveld. En natuurlijk is het zo dat je ook bepaalde zaken hebt waar je als organisatie ook aan toe moet komen om dat allemaal uit te voeren. Er ligt nogal wat op het bordje van de gemeentelijke organisatie om uit te voeren. En ook door derden uit te voeren. En nou, als iets vertraagt, ja, dan is het wel zo dat we die zaken willen uitvoeren en niet weer opnieuw naar u als raad terug willen komen van we hebben die centen nodig, want die zijn inmiddels vastgesteld. En deze systematiek zorgt er wel voor dat de zaken keurig en netjes doorlopen, maar u ook op de hoogte blijft hoe we omgaan met de vastgestelde kredieten.
De heer Van der Velden.
Even aanvullende vraag, want die is wel een beetje in het verlengen ook in het licht van de motie, maar ik zou hem ook anders kunnen formuleren, hè? Dat gaat over overheveling. En daar ben ik wel benieuwd naar. En ik zeg van oké, ik zou ook een statement kunnen afgeven. Ik zeg van oké, dat is niet zo goed gepland. Dat is niet zo goed gemonitord. En het proces is niet goed gevolgd. En er is op een gegeven ogenblik niet de vinger aan de pols gehouden. Waardoor we moeten overhevelen. In feite zou je kunnen zeggen, beleidsmatig zijn we tekortgeschoten.
Nou, maar daar ben ik niet met u eens. Want
dat zou ik toen willen weten.
Ja, dat ben ik niet met u eens.
Hier zit een verschil.
Ja,
dan zeg ik het even in zijn algemeenheid. Dan ga ik nu op verschillende onderdelen in.
Ook zeker in de algemeenheid ben ik het niet mee eens dat de gemeenteorganisatie tekort is geschoten. Maar er zitten projecten bij, lees onderwijs, huisvesting. Daar zit een overheveling van 5 miljoen in van die 17. Hè. Dat is bijna dat is een derde zowat. Als je daarnaast ook kijkt dat er in verkeer en vervoer 4 miljoen, dat is een Mark Nessebrug. Dus als je dat zo allemaal optelt, dan hebben we al een 9 miljoen te pakken in twee posten verkeer en vervoer en onderwijshuisvesting. Ja, dat is al meer dan de helft van die 17 miljoen. En dan hou je nog een hele kleine versnippering in van allerlei postjes die bij elkaar dan de rest maken. Maar ik bestrijd als eerste dat wij tekort schieten.
Maar mag ik dan even een voorbeeld noemen? Hè? Want dat is dan ook, dan pak ik mijn vraag bij als het mag, voorzitter. Dan kijk ik even naar het programma 6 kracht op Noordoostpolder. Dan hebben we het over samenkracht en burgerparticipatie, 677.000 euro. Wijkteams 52.000 euro. Volksgezondheid 45.000 euro. Hoe moet ik dat dan lezen in het licht van het antwoord wat u net gegeven heeft? Ik zou ook kunnen zeggen, oké, het had ook anders gekund.
Ja, het had ook anders gekund, meneer Van der Velde. Dat weet ik niet, omdat er zijn natuurlijk gewoon moverende redenen waarom je op enig moment besluit dat het daarvoor aangewende krediet ook in het volgende situatie moet worden aangewend. En niet opnieuw een raadsvoorstel moet worden aangenomen om het af te ramen of een nieuw krediet te vragen.
Dat is het interessante. Dat is mijn laatste vraag, daar hoef ik niets meer te zeggen. Dan had ik verwacht dat u zegt, oké, u geeft nu min of meer een generiek antwoord op alles wat een overheveling plaats, hè? Los even van het feit van de motie, had ik min of meer verwacht. U zegt, oké, met een goede toelichting bij, dan pak ik even het programma Kracht en Hotelspoel, die overheveling 76.805 is op basis van die gronding. Wijkteams is op basis van die gronding. Volksgezondheid is op basis van die gronding. Want dan leg je in feite als college verantwoordelijkheid af van waarom je iets overhevelt, waar of niet. En waarom wel en niet. En dan kun je als raad kun je dat vervolgens ook volgen en beoordelen. Dat kun je nu in feite niet.
Ja, wat we keurig hebben gedaan, mijn zinziens, is bij het overzicht toelichting overheveling krijgt u voor al die bedragen boven 100.000 euro, krijgt u een specificatie waarom die posten zijn overgeheveld. Als u zegt, ja, zet met een keurige reden, als u zegt, ja, maak die grens langer, dan krijgen we een hele lange lijst en daardoor komen we nog minder toe, zou ik haast willen zeggen, want het is allemaal werk om er weer op te leveren, komen we nog minder toe aan die taken die we van kleinere posten die we moeten overleven, maar die wel overgeheveld moeten worden. Dus ja, ik denk dat het doel dan niet de middelen heigt om dat op die manier te gaan doen.
Meneer Van der Velde, heeft u nog meer?
Nee, het verschil is gewoon van mening dat wie het kleine niet weet, is het grote niet weet. Maar goed, dat is het dan.
Dank u wel, dan wil ik het woord geven aan de heer Van Erp.
Dank u, voorzitter. De kwestie van overheveling is al jaren een discussie en het heeft toch te maken met de uitvoering van beleid en het aangaan van nieuw beleid. Ik pak een voorbeeld, we hebben onlangs ook weer voor vastgoed en vermogen in vastgoed hebben we ook weer 5 of 6 miljoen beschikbaar gesteld. Terwijl het vorige nog in de planfase zit. Dus wat dat betreft denk ik dat die overheveling die lopen gewoon door. En daar kunnen we allemaal wel moeilijk over doen, maar dat is het een gegeven. En ik ben er ook niet voor, maar het is ook al begroot je het anders, dan wordt het, de situatie wordt er niet anders op. Tenzij je zegt, er komt geen nieuw beleid voordat het oude beleid is uitgevoerd. Kijk, dan ga je ze terugbrengen. Ik heb nog één punt, ik heb dat ook eens aangegeven. Ik zie economische promotie ook 9 ton staan als overheveling. En dat vond ik wel een hele vreemde.
Ja, meneer Goethe, er zit echt meer dingen die toegelicht hoor.
Nee, dus... maar ik pak er deze even uit. De portefeuillehouder had zich hierop kunnen voorbereiden.
En dat heeft de portefeuillehouder ook gedaan. Er staat inderdaad een overheveling van 851.000 euro, niet 9 ton. Maar desondanks is het een substantieel bedrag. Economische promotie, ja, soms kan ik me voorstellen dat de naam die erbij staat niet altijd voldoende helder is wat het dan exact inhoudt. Maar van die 851.000 euro is 7 ton overheveling in het kader van ZZL gelden. Dus 2 keer 350 de co-financiering die erbij hoort. Daarmee hebben we, voor de rest zijn het een aantal kleinere posten.
Oké, dank u wel. Zijn er nog verdere vragen naar aanleiding van de decemberrapportage?
Ja, ik had nog wel een vraag over de decemberrapportage. En dat ging volgens mij over dat afvalverwerking. Of dat misschien structureel gaat worden, ja of nee? Stel nou dat volgend jaar weer blijkt dat er gewoon heel veel geld op toegelegd moet worden. Omdat er nog steeds niet goed gescheiden wordt. Hoe staat het college er dan tegenover om het gewoon weer terug te brengen naar hoe het was? Gewoon geen scheiding. Maar gewoon alles op de grote hoop en scheiden bij het afvalstation.
Nou, de vraag die u daar stelt is een vraag die het college gaat op dit moment niet voor ogen heeft. Maar dan, dat is ook aan de portefeuille, zou ik zeggen, afvalscheiding om daarnaar te kijken. Wat ik al tegen de heer De Boer had geantwoord was dat wij bij de perspectiefnota de ontwikkelingen per beleidsveld altijd bekijken en verder kijken. En dan ook kunnen zien op welke wijze we om moeten gaan met onze afvalstoffen. En op dit moment hebben we gezegd, nou, we gaan dat nog niet structureel nemen, maar we hebben in ieder geval binnen de tegenvallen die we hebben gekregen verwerkt in de decemberrapportage. En de perspectiefnota is het document waarbij we met ontwikkelingen over ontwikkeling praten die op de begroting voor 2020 en volgend effect heeft.
Had ik wel een vraagje nog over die afvalverwerking. Ik denk dan als we steeds minder restafval krijgen, hoeft het ook minder te verbranden. Dus dan scheelt ons dat toch ook heel veel kosten.
Maar over het algemeen zijn het communicerende vaten, om het zo maar te noemen. Dus ergens moet die schoorsteen toch van roken. En dus als er minder wordt aangeboden, gaat de prijs per kilometer omhoog. Dus dat soort effecten krijg je natuurlijk.
Dank u wel. Ik neem aan dat hiermee alle vragen met betrekking tot de decemberrapportage gesteld hebben kunnen worden. En dan wil ik even een rondje doen.
Laatste vraag over de afval dan. Bij de begroting hebt u aangegeven dat u volgens mij volgend jaar met een actieplan komt. En dat u die dekt uit de egalisatiereserve afvalstoffenheffing. Dit dekt u ook uit de egalisatiereserve afvalstoffenheffing. Kan dat samengaan? Dus het actieplan wat u in 2019 van plan bent en deze dekking. Hebt u voldoende ruimte om uw actieplan uit te voeren of de plannen te ontwikkelen?
Ja, meneer De Boer, maar daar heb ik op dit moment geen kijk voor op. Dat kan ik u niet zeggen. Dat is deels ook een technische situatie van hoe de zaken zich ontwikkelen. En dat laat ik wat dat betreft ook even bij de portefeuille houden, hoe dat inhoudelijk. Maar dat nemen we natuurlijk ook mee bij de vaststelling van en de opstelling van de perspectiefnota volgend jaar.
Dank u wel. Dan wil ik even een rondje doen. Of ik zie die nog van de heer Van der Velden. Dan wil ik even een rondje doen om te kijken of het, zeg maar, voor deze commissie een debatpunt gaat worden of een hamerstuk. Ik wil beginnen bij de VVD.
Hamerstuk.
Politieke Unie.
Hamerstuk.
Hamerstuk.
Geen hamerstuk. Ik neem het mee naar de fractie. En de gronding voor deze opmerking heeft te maken met het feit dat een aantal onderwerpen niet in de toelichting zitten bij de overheveling. En ik noem even als voorbeeld de volksgezondheid of wijkteams. Het zijn kleine bedragen, maar er ligt wel een duidelijk beleid achter met bijbehorende redenen. Dus ik breng het terug in de fractie.
Dus dit is uw debatpunt of is het een stemstuk?
Nou, waarschijnlijk wordt het een debatstuk. En ik sluit de motie ook niet uit.
Oké, dank u wel. De fractie van ONS.
Ja, wij komen waarschijnlijk nog wel met een statement over dit stuk.
De fractie van de SP.
Ook wij zullen met een statement komen.
Wij kunnen instemmen.
Wij ook.
Voor onze fractie is het hamerstuk.
Dank u wel. Officieel zou het een statement hier tijdens de commissievergadering hebben moeten plaatsvinden.
Misschien ook komen wij dan nog met een debatstuk, maar dat gaat dan waarschijnlijk over de afvalstoffen en ook over de overhevelingen.
Hetzelfde geldt voor de SP. Wij zullen een debatpunt hebben over of het uit de reservebeleidsplan moet worden gehaald of dat misschien ergens anders vandaan kan komen.
Dank u wel voor deze aanvulling. En daarmee. Daarmee wil ik dit agendapunt afronden en gaan wij over naar het volgende, onder dankzegging van de wethouder, naar het volgende agendapunt. En dat betreft de visieplannen van de veiligheidsregio, het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Flevoland en van Gooi en Vechtstreek hebben recent een tweetal besluiten genomen. De eerste betreft de samenwerking intensiveren op basis van een overeenkomst, het zogenoemde scenario B, met de combinatie waarbij alle vier de betrokken organisatie per 1 januari samen zullen gaan. En het tweede besluit wat is genomen is dat de samenwerkingsvorm van de bestuurlijke fusie wordt vastgelegd als een beoogd eindmodel Dit met de afspraak dat er over een later moment een definitief besluit genomen kan worden. Hiertoe hebben wij een tweetal insprekers, de heer Verdam en de heer Van der Zwan. En het lijkt mij verstandig geweest dat zij eerst licht een toelichting geven op basis van deze scenario's. Wie van de heren mag ik als eerste het woord geven?
Dank u wel, voorzitter. Excuus. Wellicht een klein stukje vanuit de oorzaak naar waar we nu op dit moment in zitten. Zo'n 2 jaar geleden is er door de bestuurders van zowel Veiligheidsregio Gooi-en-Vecht als Veiligheidsregio Flevoland de wens uitgesproken om te kijken of het mogelijk was om te fuseren met de 2 veiligheidsregio's. Daartoe is toen een kleine afvaardiging van de besturen en de directeuren van de 4 kolommen, of van de 2 veiligheidsregio's en van de 2 GGD'en, naar Den Haag getogen. En daar hebben we een gesprek gehad met minister Grapperhaus. En die zei van, ja, het is wettelijk onmogelijk. Dan moet eerst de wet op de veiligheidsregio's worden aangepast. Die staat ter evaluatie eind 2020. Dan horen we of er bestuurlijk het een en ander zou kunnen besproken worden over fusie. En de minister zei tevens van, ja, ik ga ook niet over de departementen die hier ook mee te maken hebben, namelijk VWS en Binnenlandse Zaken. Dus hij heeft eigenlijk de afvaardiging weer naar huis gestuurd met het huiswerk dat het intensiveren van de samenwerking niets in de weg zou staan. Alleen, er kan geen sprake zijn van een fusie, zowel niet ambtelijk als bestuurlijk. Daarop is er een opdracht gekomen van de deelnemers van de 2 veiligheidsbesturen aan de directeuren van kijk eens wat voor mogelijkheden er op dit moment zijn. Al sinds jaar en dag werken de 2 regio's samen, zowel op publieke gezondheid vanuit de GGD als vanuit de 2 brandweerkorps op het gebied van de veiligheidsregio. En er is een onderzoek gestart naar wat voor varianten en mogelijkheden zijn er nu mogelijk als we het gaan kijken naar die samenwerking. En daarin is gekeken naar de verschillende assen, de assen rondom governance, over de spreiding van het gebied, financiën. Al die assen zijn langsgelopen. Daar hebben we ook een bureau voor ingehuurd, dat is Cox de Voogd. Die hebben het onderzoek gedaan en die kwamen op een gegeven moment met 24 varianten waarop je samen zou kunnen werken. Ik zal u daar niet verder mee vermoeien, maar uiteindelijk is er begin oktober door de 2 veiligheidsbestuurders gekozen voor een zogenaamde variant, de samenwerkingsovereenkomst. Dat is één van de assen waar die 24 varianten op zaten. Er is ook gekeken naar wat wordt er nu al gedaan met de samenwerking. Dat is eigenlijk de eerste variant waar verschillende scenario's uit mogelijk zijn. Maar uiteindelijk is gekozen voor het scenario samenwerkingsovereenkomst. En die is een beetje te vergelijken met de samenwerkingsovereenkomst die we nu hebben met de 2 ambulancevoorzieningen tussen Gooi-en-Vechtstreek en Flevoland. Vorig jaar ben ik daar met een collega ook voor bij u langs geweest om daar ook enige toelichting op te geven. De concept samenwerkingsovereenkomst is er nog niet. Die wordt op dit moment wordt die geschreven. We verwachten hem medio januari. En op 30 januari wordt hij in ieder geval ingebracht in weer een gezamenlijk bestuur met Gooi-en-Vechtstreek en met Flevoland. En daar zal de keuze worden gemaakt of we die samenwerkingsovereenkomst, waarin die ook juridisch is uitgezocht, wat zijn de mogelijkheden en wat kunnen we met elkaar, dat die wordt besproken en eventueel wordt vastgesteld.
Dank u wel, de heer Van der Zwan.
Nou, nog even kort van mijn kant. Ik zal me eerst even voorstellen. Ik ben John van der Zwan en ik ben per 1 november begonnen bij de brandweer Flevoland. Ik ben naast deze functie ook commandant brandweer Gooi-en-Vechtstreek en directeur veiligheidsregio daar. En in dit proces doen Kees en ik met name ook zeker de bestuurlijke kant samen. Ook om in die zin iemand vanuit Flevoland en Gooi naast elkaar te hebben, om een beetje die objectiviteit erin te hebben. En die samenwerking, wat Kees al aangaf, dat doen we al tijden. En de oorsprong zit erin dat zowel voor Gooi-en-Vechtstreek als voor Flevoland is het zo dat je gewoon merkt met de toenemende eisen dat we gewoon te klein zijn. En wat zeg maar heel belangrijk is, en dat is een beetje in onze visie, is van ook in die samenwerking, en dat is ook een punt wat hier speelt, en ik zag nog een interview van meneer De Boer vanmiddag in ieder geval in de krant, maar het gaat met name over die nabijheid. En even los van dit onderwerp, vind ik het wel belangrijk voor ons, zeg maar als voeding, om dat, als jullie als raad aan kunnen geven, waar die nabijheid uit moet bestaan. En mijn visie voor de brandweer is van, nou, het is hartstikke leuk, een regionale brandweer, maar het is een hele erge kern. Ik heb het vorige week ook op een korpsavond in Urk verteld. Wat belangrijk is, is die identiteit. En veiligheid is leuk, maar als je dat op regionale schaal hebt, dan is het toch iets anders dan in de Noordoostpolder. Dus op welke manier kan je sturen? En vanuit Brandweer Flevoland worden er dus nu ook gewoon kaarten gemaakt van wat er in uw gemeente gebeurt. Die kent u vanuit de politie, die kent u vanuit de GGD. En als brandweer gaan we dat ook volgen. Dat even los van wat er macro gebeurt, hoe je daar micro op kan sturen. En dus even los van dat we dit uitleggen, hebben we ook nog even een vraag aan deze commissie, als het mag, voorzitter.
Dat kan. Dat zijn er naar aanleiding van deze toelichting vragen aan de insprekers. De heer Van Erp.
Ja, dank u. U zei op een gegeven moment eind 2020 op zijn vroegste een wetswijziging die dan een ambtelijke en bestuurlijke fusie in gang kan zetten. Dan krijg je pas overzicht over omslagsystematiek, stemverhouding, et cetera. Tot die tijd een samenwerkingsovereenkomst. Dat zien we ook uit besluit. Maar mijn vraag is dan, waarom kun je dit besluit niet opknippen? Dat we gewoon gezegd worden, het eerste deel van het besluit, dat kan genomen worden. En het tweede deel van het besluit, daar gaan we pas aan de gang op het moment als de wet gewijzigd is. En als er dus een stuk ligt wat dan financieel betekent, wat het stemverhouding betekent. Waarom vindt u het nodig dat we nu dat tweede deel van het besluit hebben, daar ook dat u dat in één totaalbesluit hebt genomen?
Ja, ik vind het een goede vraag, want in principe is ook gezegd, en dat geldt ook voor mijn aanstelling, die is in ieder geval tot 2020. Dus in principe is het nu de samenwerking. En op het moment dat er iets over fusie is, dan heeft u daar als raad iets over te zeggen. Dus in die zin klopt het wat u zegt. Is die opgeknipt? Het gaat nu over de samenwerking. Alleen wat vanuit het bestuur aangegeven werd, het is wel goed aan te geven dat je ook de horizon aangeeft. En dus die intentie van die fusie, die ligt er. En het proces fusie vraagt straks weer gewoon ook weer instemming van gemeenteraden en dat soort zaken.
Maar op het moment als wij nu ja zeggen tegen dit besluit, dan zeggen we toch tegen A en B ja.
Dat is volgens mij een keuze van u.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een aantal vragen. Ik weet niet wat prettig is of ik ze allemaal in één keer stel of...
Wat dat betreft is dit een, zeg maar een open vergadering. Ja. Het hoeft ook allemaal niet rechtstreeks via de voorzitter te gaan, dus het mag rechtstreeks...
Laat ik bij het begin beginnen, want u geeft ook net van, u gaf aan van op een antwoord op de heer Van Erp van het is aan u. Vorig jaar hebt u een rondje gemaakt langs de 6 Flevolandse gemeenteraden. Daaruit bleek ook dat de gemeenteraden betrokken willen zijn en ook een rol willen pakken hierin. U heeft eigenlijk de afgelopen tijd drie besluiten genomen. De eerste is inderdaad die samenwerkingsovereenkomst om die vanaf 1 januari 2019 te sluiten. Beoog mijn eindmodel vast te leggen, terwijl het nog niet in de wet wettelijk kan. En ook crossover benoemingen. Dus eigenlijk bent u al vergaand op pad, zeg maar, richting intensieve samenwerking en uiteindelijk fusie. Waarom heeft u ervoor gekozen om dat binnen de veiligheidsbesturen te houden en niet voor te leggen aan de gemeenteraden? Want uiteindelijk is een veiligheidsregio natuurlijk verlengd lokaal bestuur. Ik weet natuurlijk dat het heel formeel een collegeregeling is. En dat u daaraan die bevoegdheden ontleent om dat zelf te kunnen besluiten. Maar als u ziet hoe dit leeft, en met name ook in geheel noordelijk Flevoland, dan had ik toch eigenlijk verwacht dat u eerst terug was gegaan naar de gemeenteraden, voordat u volgens mij 3 oktober als veiligheidsbestuurder dit besluit genomen hebt.
Ja, ten aanzien van het eerste, de SOC afvaardigen, die wordt nog opgesteld. En wij komen ook nog bij u langs op het moment dat die SOC is vastgesteld in de besturen, om daar uiteraard ook over te verhalen. En dan, daar zit dan ook een deel van de business case bij. En die business case die is overigens recentelijk ook van gezegd van nou, die is gewoon op te vragen. Het is wel een weerwaar, dus je moet er wel enige tekst en uitleg bij hebben. En die crossover benoemingen die waren ook gebeurd, volgens mij, als we niet met elkaar hadden samengewerkt. Want dat die keuze lag er. En als je bedoelt met crossover van de commandant van Gooi en Vecht voor Flevoland en mijn benoeming als voorzitter van de veiligheidsdirectie, die hadden ook gebeurd volgens mij als we niet waren gaan samenwerken, als u dat bedoelt.
Begrijp ik niet verkeerd, ik ben blij dat jullie aan tafel zitten hoor. Dus. Maar het gaat me wel om primaat van besluitvorming, van waar ligt dat? En wat mij betreft op zulke fundamentele dingen in de gemeenschappelijke regelingen. We praten over gemeenschappelijke regelingen in Nederland eigenlijk al over een democratisch gat. Van hoe wordt dat gecontroleerd met natuurlijk 6 raden. Maar zulke fundamentele dingen vind ik eigenlijk dan dat binnen de gemeenteraad besluitvorming voor had moeten liggen. En niet binnen de algemene besturen van de veiligheidsbesturen. Los van het juridische kader van de collegeregeling die er is. Naar zijn mening. Die deel. Ik ben in ieder geval blij met uw toezegging dat de business case openbaar is. Dat was tot voor kort nog niet zo. Dus ik ben blij dat u die kan opvragen. Dat zal ik ook doen. Andere vraag. U geeft aan, ik neem nu geen onoverkomelijke stappen richting een fusie. Oftewel, er is geen point of no return. We kunnen nog terug. Tegelijkertijd wordt er nu gekozen voor scenario B. Waarin samenwerkingsonderdelen in materiële zin één organisatie worden. Nou, als ik lees dat u schrijft in materiële zin één organisatie. Dan denk ik, dan kun je dat niet meer ontvlechten. Hoe zit dat?
Nou ja, kijk, wat je ziet, er is in dit onderzoek gekeken op welke gebieden we samenwerken. Op het moment dat Flevoland het alleen moet doen, leg me niet op een komma vast, maar gaat het Flevoland meer dan 1 miljoen kosten, omdat er op zoveel onderdelen al samenwerking is. Dat is al eigenlijk van oudsher, vanaf 2009. We hebben 1 hoofd. ICT, de financiële systemen zijn samen en zo meer zaken. Dus in principe zie je dat eigenlijk dat we in de groei elkaar al nodig hebben. En in principe is het zo dat we nu ook gaan kijken van ja, hoe kan je het ook nog ontvlechten? Want het kan zomaar ook zijn dat in de evaluatie aangegeven wordt van nou, over de provinciegrens heen moeten dat aparte regio's zijn. Dan gaat het niet. Dus dan is fusie ook niet noodzakelijk. Dus ook wat net ook vanuit door de heer Van Erp gezegd werd. In principe gaat het er nu om van vindt u die samenwerking goed? En dat tweede besluit, ja, dat is meer een papieren tijger. Want eerst gaat de minister nog eens bepalen en de Tweede Kamer of dat allemaal kan. En op uw eerste vraag, dan zegt u van waarom worden die erbij betrokken? Het is niet om af te schuiven, maar ik vind het ook een bestuurlijke vraag die er ligt. Ik snap van hoe ga je daarmee om. Maar ik denk dat dat ook even in de bestuurlijke ronde is van hoe ga je daarmee om.
Nog een dank u wel voor uw antwoorden. Technische vraag. Ik begreep dat een aantal onderdelen van de GGD van Gooi en Vechtstreek niet meegaan in de samenwerking. Heb ik dat goed begrepen? En wat is de achtergrond van die keus?
Nou, dat heeft u goed begrepen. Dat geeft wel een stukje informatie. De GGD van Gooi en Vechtstreek, daar is 3 jaar geleden voor gekozen om alleen de wettelijke taken nog uit te laten voeren door de GGD. De GGD is ook een kleine GGD, bestaat ongeveer uit 40 medewerkers. In vergelijking met onze GGD, maar dat komt ook door de ambulancezorg, heeft zo'n 500 medewerkers. Alle andere taken zijn in de regio terechtgekomen. Dat is een andere gemeenschappelijke regeling. Dus jeugdgezondheidszorg, OGGZ, dus alles met sociaal domein is in een andere constellatie gekomen en is niet meer van de GGD. Waar wij op uitkomen, als we het hebben over de samenwerkingsovereenkomst tussen de GGD, dan gaat het alleen om de GOR-taken, de GOR, de geneeskundige hulp bij ongevallen rampen. Het heet inmiddels anders, maar ik hou me nog even aan de oude tekst. Want dat onderdeel is van de veiligheidsregio. Daar gaat de veiligheidsregio over. En dat is ook de legitimatie waarom ik als directeur GGD in het veiligheidsbestuur zit, omdat ik de baas ben van de GOR. Dus ik ben de witte kolom, maar ik vertegenwoordig alleen de GOR. Dus als je het hebt over de samenwerkingsovereenkomst, gaat het over de 2 brandweerorganisaties en de 2 GOR-afdelingen van de GGD. En daarom zitten de GGD'en erbij. Die andere taken, op bijvoorbeeld de wettelijke taken, werken wij al sinds jaar en dag met de GGD Gooi en Vechtstreek samen. En dan heb je het over medische milieukunde, infectieziekten, de forensische artsen. Want het zijn allemaal, ik noem het altijd schaars goed, het zijn hoogopgeleide medewerkers die niet allemaal, veel op de arbeidsmarkt rondlopen. Dus daar werken we al samen, niet alleen met Gooi en Vechtstreek, maar ook met Amsterdam en met de andere GGD. Dus waar het in deze samenwerkingsovereenkomsten gaat, is het alleen de twee brandweerorganisaties en de twee GOR-afdelingen van de twee GGD'en.
Mag ik nog, voorzitter? Of?
Ja hoor, dat is een open zeg maar, commissievergadering, dus wat dat betreft...
ons college heeft een aanvullend, u hebt een memo gestuurd naar ons en ons college heeft daar een aanvullend memo aan toegevoegd. En daar staat in dat uit de business case blijkt dat het scenario bestuurlijke fusie weinig tot geen voordelen heeft. En ik neem aan dat ook dat bedoeld is ten opzichte van de andere scenario's. Dat las ik zo niet uit uw memo. Hoe reageert u, als u dit zo hoort, hoe reageert u daarop?
Dat het eerst klopt.
Dat een scenario bestuurlijke fusie weinig tot geen voordelen heeft ten opzichte van de andere scenario's.
Nou ja, dan heb je het met name over de governance. Dan heb je het niet over, als je het echt doorrekent op financiën. Want je hebt natuurlijk verschillende assen, wat ik net al zei, op governance, op structuren. Die ambtelijke en bestuurlijke fusie, daar creëer je heel weinig of minder bestuurlijke drukte mee dan dat we nu hebben. Want je hebt een GGD-bestuur, je hebt een veiligheidsbestuur, die heb je aan allebei de kanten. En als je echt naar een bestuurlijke fusie zou gaan, zou je ten aanzien van de governance zou je ook heel veel winst halen, maar dan heb je het over minder bestuurdrukte dan nu.
Dus een voordeel zit met name in de governance en niet in de primaire taakuitvoering?
Over dat rapport waar u het net over had, daar zie je dat zeg maar de grootste winst uit de intensieve samenwerking zit. Hè? En dan als je die bestuurlijke fusie hebt, Dan levert dat nog iets van de 3, 4, 5 ton op, zeg maar. Dus er is absoluut wel winst, maar relatief gezien is dat wat minder.
Wat maakt u dan dat u nu al toch al hebt gekozen om dat een beoogd eindmodel te benoemen, terwijl blijkbaar die winst dus gering is?
Nou ja, kijk, wat in die nieuwsbrief staat, is zeg maar ook het rapport. En wat je ziet is voor de bestuurbaarheid voor organisaties en de schaal die nodig is, is als eindmodel, hè, maar dat is meer in onze visie, is om er één organisatie van te maken, reëel. Wat je ziet, even de grote overveiligheidsregio's in Nederland. Hè, daarbij zijn Flevoland en Gooi-Vegstreek, met Zaanstreek zijn dat de drie kleintjes. En je ziet dat de gemiddelde schaal zit ergens op 500.000 tot 600.000. Dat is een beetje de schaal. Dus vandaar dat we dat als eindmodel hebben. En voor de organisatie is het model wat we nu kiezen, is zeg maar voor de organisatie best druk, kan ik je vertellen. Want het gaat er ook om, je hebt twee veiligheidsbesturen, je hebt twee MT's en al dat soort zaken. Dus wil je een organisatie besturen, dan is dat beter met onder één duidelijke bestuurlijke aansturing en met een organisatie. En dat is efficiënter en beter.
Zorgen, want u gaf ook even, daar ben ik wel nieuwsgierig. Wat zijn in feite... Als ik kijk naar die bedrijfsprocessen worden in elkaar, die raken uiteindelijk geïntegreerd. Wat zijn nu in feite de risico's die u ziet in het traject waar we nu in gaan? En waar zit uw zorgen? En de zorgen gaat er met name datgene wat uiteindelijk wij gaan voelen hier als inwoners in Noord-Oostpolder. Want daar doen we het in feite voor. Die procedure is allemaal prachtig en aardig en dat in elkaar vlechten. Maar uiteindelijk gaat het erom welke risico's gaan we lopen, zoals we doen. En wat zijn vervolgens uw zorgen? Want dat nemen we mee naar 2019.
Ja, ik vind het een uitstekende vraag. Nee, de zorg die er gewoon zit, is dat je nu ziet dat met deze schaal van de veiligheidsregio, ook in Flevoland, kan je de taken niet uitvoeren. Je ziet dat je ook qua specialismes en dergelijke, dat je in die zin echt op de ondergrens zit. En wat ik een goed voorbeeld
vind... Sorry, even, want u gaat een voorbeeld. Want ik had heel graag wat concreet willen hebben. Je kunt de activiteit niet uitvoeren. Zeg van, oké, waar gaan we dat dan merken?
Nee, kijk, het is de vraag waar je dat ziet. Kijk, als u hem echt vanuit gemeentelijk perspectief wil zien, die basis brandweerzorg, dat wordt geregeld. Ja, wat je ziet is vanuit de veiligheidsregio, en daar heeft u als raad misschien minder mee, maar daar hebben ze een hele wet wat je moet doen in het kader van crisisbeheersing en rampenbestrijding die er zit. denk ik dat het de organisatie in die zin fragiel is. En ik laat ik zo zeggen, u noemde het voorbeeld, toch ga ik een voorbeeld noemen. Wat je ziet is bijvoorbeeld de meldkamer. De meldkamer van Flevoland is in die zin, zijn wij in ieder geval erg blij dat er een meldkamer op Midden-Nederland niveau komt. Omdat je gewoon ziet dat het fragiel is, dat je zeg maar die alleen al de bezetting van de mensen is al lastig, de techniek is lastig. Dus dat is een zorgpunt. En dat zie je dat op deze schaal is het haast niet meer mogelijk. Nou, daarvoor is een schaalvergroting belangrijk om dat op een goede manier te doen. Wat ik heel belangrijk vind, en misschien doelt u daarop, is van waar ik in het begin al zei, met name die lokale veiligheid. Daarbij is echt die nabijheid belangrijk. En daarbij vind ik het belangrijk dat in wat voor plannen er ook zijn, dat je als gemeenteraad zegt, want daar word je eigenlijk ook op gekozen, dat het gaat om die lokale veiligheid. Dus dat gesprek moet je voeren. En dat vind ik zeg maar een zorg bij allerlei schaalvergrotingen. En ik volg alles ook bij de politie nauwlettend. En wat je ziet is van waar is je invloed als raad? Nou, en die vind ik dus in elke schaalgrootte vind ik dat een hele essentiële die noodzakelijk moet zijn.
Ja, maar om daarop aan te haken, want ik vind het wel intrigerend wat meneer Van der Velde vraagt. Hè, van, wat betekent het nou, hè, wat merken onze inwoners er nou aan van? En u zegt, hè, de basisbrandweerzorg blijft. Dat roept bij mij direct een vraag op over onze brandweerposten in de dorpen. Die op dit moment door vrijwilligers worden bemand en die we ook echt met z'n allen koesteren.
Nou, dat vind ik een mooi voorbeeld. Want wat u ziet met uw brandweerposten hier in de gemeente en die van mij, is dat zeg maar op de dag is het aantal vrijwilligers is heel moeilijk te krijgen. Wat vanuit de regionale samenwerking gebeurt, is dat er dus mensen die een kantoorfunctie hebben op risicobeheersing, komen dus hier op de posten zitten, hè, in samenspraak met de vrijwilligers, om die uitdruk te regelen. Want dat is iets wat je ziet, en dat kan natuurlijk ook alleen in de Noordoostpolder gebeuren, maar het zijn duurder oplossingen. Dus op die manier zie je vanuit die samenwerking dat geregeld wordt.
Dat betekent dat de vrijwillige brandweer, hè, zoals we hebben hier veel vrijwillige brandweer, waarvan u eigenlijk zegt van, je moet je afvragen of dat nog realistisch is. Kleur ik het nu in?
Nee, u maakt een hele verkeerde kleuring,
ja?
Die het echte principieel fout is. De hele brandweer is gebaseerd op vrijwilligers.
Ja, dat
weet ik. Uw microfoon staat nog aan.
Ja.
Het grootste gedeelte is vrijwilligers. Maar wat je ziet, en dat is niet alleen in Flevoland, maar dat zie je in heel Nederland, dat we met andere type vrijwilligers te maken hebben. In het verleden waren mensen die kwamen bij de brandweer, die zaten daar 40 jaar en die kregen allemaal modellen van lange dienst. Nu komen de mensen die zeggen, nou kom even bij de brandweer, kom een rijbewijs halen en na 5 jaar ga ik weg. Maar wat je ook ziet, is dat er steeds meer moeite is om op de dag de uitdruk te regelen. En ik zit hier pas een maand, maar ik zie hier dus ook de problematiek dat er dus meerdere vrijwillige posten aangeven van er zijn allemaal systemen, maar op de dag kunnen we ons uitdruk niet regelen. Willen jullie helpen? En wat we dan doen is dat we mensen uit Lelystad, misschien wel vanuit andere gemeenten zeggen van nou je zit in dagdienst en je doet iets voor risicobeheersing of je doet iets voor de technische dienst. Maar je gaat op een post in de Noordoostpolder zitten, dus op die manier zorg je dus dat die uitdruk gegarandeerd wordt. Maar ik ben absoluut het voor vrijwilligers. En wat heel belangrijk is, is van op het moment dat zij een vraag hebben, dan moet je dat op kunnen vangen. Nou, en die zorg, je ziet dat steeds knellender wordt. En avond, nacht, weekend lukt het allemaal goed.
Maar wat heeft dat dan te maken met de samenwerking? Want ik neem aan, kijk, we zijn nu als Flevoland samen. Ik kan me toch niet voorstellen dat er iemand uit Utrecht of bijvoorbeeld zou komen om hier een post te gaan bezetten.
Nou, ten eerste geef ik antwoord op de vraag over de lokale post. Utrecht zit niet in deze samenwerking. Neem maar even omdat.
Het gaat over de schaalvergroting. Dus de volgende stap is volgens mij dat we nog groter gaan. En dan denk ik bij mezelf, volgens mij werkt dat dus niet.
Ik wil wel een voorbeeld geven uit het recente verleden, waar we nu ook nog middenin zitten. En dan heb ik het even over de samenwerkingsovereenkomst die we nu met de ambulancezorg gewoon in vecht hebben. het ziekenhuis is omgevallen. Dat betekende voor de acute zorg en met name voor de vervoerders, voor de ambulancezorg, betekende dat een ontzettende uitdaging. Wij hadden een adherentie op dat ziekenhuis, en adherentie betekent de patiënten die we daarheen brachten, van 5000 op jaarbasis. Dat betekent dus dat we nu, vanaf nu, ook omdat die SNH dicht is, bijna 5000 patiënten op jaarbasis buiten de provincie of naar Almere moeten rijden vanuit dit gebied. Omdat we een samenwerkingsovereenkomst hebben vanaf 1 januari met Gooi en Vechtstreek, hadden wij binnen 24 uur twee extra ambulances vanuit Gooi en Vechtstreek konden we verplaatsen naar Almere, waardoor Almere door kon schuiven naar Lelystad en Hoger. Dat had niet gekund als wij daar niet eenduidige leiding hebben. Dat had niet gekund als we daar met onze medisch manager, die moet besluiten of iets mag op het medische gebied, als we die niet als één persoon hebben, maar twee. En daardoor konden we heel snel schakelen. Dat was niet gebeurd als het een aparte dienst was geweest. Met Utrecht kunnen we dit niet regelen. Dan duurt het minstens 14 dagen tot 3 weken voordat we één auto in dienst zouden kunnen hebben voor Flevoland. Nu hadden we het binnen 24 uur. Dat is voor mij een voorbeeld van hoe je door een goede samenwerkingsovereenkomst, dus een goede SOC zoals we dat noemen, om heel snel materiaal wat nodig is in een ander gebied door te kunnen schuiven.
Ik wil nog wel even doorvragen over die meldkamer wat u net zei. Juist door op te schalen kunnen wij kwalitatief betere diensten leveren. Betekent dat we dan nu slechte dienstverlening hebben?
Nee, we hebben geen slechte dienstverlening, gelukkig niet. Maar we zijn wel kwetsbaar. In Naarden zit ook een meldkamer. En u moet je voorstellen, de centralisten, dat is een beetje vakjargon. Dat zijn de rode centralisten, zijn voor de brandweer, de witte voor de ambulance en de blauwe voor de politie. En die werken allemaal samen met elkaar. De minister heeft in het verleden gekozen voor 10 regio's. Dus we gaan naar 10 meldkamers in plaats van 25. Wij zijn de laatste regio die op het gebied van Midden-Nederland naar 1 meldkamer gaan. Dus dan gaan al die kleuren worden bij elkaar gezet. Maar tot nu werken we dus in Naarden met een meldkamer en in Lelystad met een meldkamer. Maar wat je ziet is dat de centralisten, de mensen die daar werken, dat zijn hoogopgeleide professionals. Als iemand achter de knoppen gaat, duurt het een jaar voordat hij zelfstandig uitgifte mag doen. Wat je ziet is dat die centralisten, die weten natuurlijk ook, hey, we gaan naar het werkgebied Utrecht. Ik ga me vast voorbereiden. Of ik ga alvast naar Utrecht, of ik ga naar een andere regio die mij dichter bij mijn huis is. En in Naarden heeft dat geresulteerd in dat we nu 2 opzeggingen in januari hebben, voor een rode en een witte centralist. Dat we ons echt zorgen maken of we 24/7 daar nog de meldkamer functionaliteit kunnen bieden. Nu is het wel zo dat we bijna zover zijn dat we kunnen doorschakelen, dus dat de centralisten in Lelystad het gebied van Gooi en Vecht kunnen zien, zodat ze de uitgifte vanuit Lelystad voor Gooi en Vecht kunnen doen. Maar dat geeft wel aan dat we heel kwetsbaar zijn op dit moment. En dat heeft alles te maken met het feit dat de minister heeft gezegd, we gaan op Midden-Nederland niveau en we gaan heel veel toe. Dat is 2022, gaat daar de sleutel. Maar tot die tijd moeten we het wel overeind houden. En dat is ook een constante discussie binnen de veiligheidsbestuur, die kwetsbaarheid van die meldkamers. Maar ze functioneren prima. Als u nu belt, dan komt er een ambulance. Ja. En anders moet u mij bellen.
Ik onderschrijf de samenwerking, laat ik het dan zo zeggen. En met name dus ook gericht als je dus nog wat verder kijkt. Stel dat de elektriciteit op grote schaal uitvalt. Wat dat voor betekenis heeft. Daar staan we eigenlijk nog niet bij stil. Wat er dan allemaal gaat gebeuren. En daar moet je een bepaalde omvang voor hebben. Maar wat mij, en ik heb al eerst net eerlijk gezegd, het staat mij een beetje tegen dat nu die dat plan of ja, onderdeel B aan de orde is, want dan zijn er dus gewoon heel andere zaken aan de orde. Dan heeft het omslagsystematiek, bevoegdheden, et cetera. Ik juich samenwerking toe, maar fusie, ambtelijke fusie, gaat op dit moment een brug te ver.
Zijn er nog verdere vragen?
Ik had nog een vraag. Ik heb begrepen dat per veiligheidsregio een vast voet is in de bekostiging. Hoe is dat nu na de fusie geregeld en voor hoe lang?
Er is op dit moment geen fusie. Hè? Nou, ik zag net even het voorstel, maar op een later termijn daar een besluit over te nemen over de fusie. Maar in principe krijgt iedere regio zeg maar zo'n 2,5 miljoen als zeg maar doeluitkering vanuit het Rijk. Een van de dingen waarvoor we bij de minister zaten, was ook om te zeggen van nou, dan kunnen we voorstellen dat die basisuitkering dan keer 2 komt of dat dat voor zoveel jaar gegarandeerd wordt. Nou, dat is nog een gesprekspunt met de minister. Vandaar dat juist om die doeluitkering, want anders ga je samen en gaat het meer kosten. Nou, dan wordt het voor ons worden dit soort avonden nog erger. En ik vind het ook principieel niet kloppen. Vandaar dat we nu bij de evaluatiewet veiligheidsregio's ook gewoon juist deze punten aangegeven hebben. Dat met name die basisuitkering ook voor regio's die gaan fuseren. Want er zijn wat dat er gaat een aantal regio's die hierin meekijken. Zaanstreek, Waterland en Zeeland zijn heel erg geïnteresseerd hoe dat gaat. Maar dat gaat met name ook over dat basisbedrag. Dus het punt wat u aanhaalt is ook een punt van zorg. En kan ook een struikelblok zijn dat als je voor de wet wel mag fuseren, maar dat het daarmee duurder wordt, dat je het dus niet doet.
Ik weet niet of dat straks komt, maar ik ben nog wel benieuwd naar de reactie van de portefeuillehouder en de standpunt van het college op dit geheel.
Ja, het lijkt me eerst verstandig om zeg maar met name de toelichting en de vragen voor de insprekers te houden. En dat er daarna ook wel een aantal vragen richting de portefeuillehouder is. Maar ik denk dat het ook gezien wat er hier leeft binnen de commissie ook goed is om dat binnen de commissie zelf dan zo aan de orde te brengen. Dus mijn vraag is, zijn er nog meer specifieke vragen aan de insprekers? Zo niet. Dan wil ik in ieder geval de insprekers hartelijk danken. Ik weet niet of zij zelf nog een aanvulling willen geven naar aanleidingen van hetgeen wat er hier op dit moment aan de orde is geweest met betrekking tot de samenwerking in de veiligheidsregio Flevoland en Groen-Vechtstreek.
Nou ja, in de aanvulling wil ik wel aangeven dat wij graag terugkomen op het moment dat er vragen zijn. En laten we elkaar inderdaad dan ook met informatie op de hoogte houden. En als er vragen zijn, ja, dan sturen wij gewoon richting Emmeloord en komen we hier weer uw vragen beantwoorden.
Ja, daar sluit ik me zeker bij aan. En in die zin is er ook nog een uitnodiging van mijn kant om met name te kijken van wat is voor jullie als raad belangrijk om te kijken van hoe kan je sturen ten aanzien van de brandweer en dat soort zaken. En ik wilde zeker binnenkort ook jullie uitnodigen om eens een keer bij de brandweer te komen om in ieder geval te kijken van goh, wat speelt er nou echt.
Dank u wel voor deze uitnodiging en wij zullen dat zeker meenemen. Ik wil de vergadering even voor korte termijn even schorsen en daarna even terugkomen. Ik wil graag de vergadering vervolg heropenen. En zijn er vragen zeg maar, aan de portefeuillehouder in deze?
Volgens mij gewoon in het algemeen een beschouwing van de portefeuillehouder over dit verhaal. En ook zeg maar, in de relatie tot het standpunt van het college waar wij in de memo over geïnformeerd zijn.
Ja, de kern daarvan zit natuurlijk al in de memo opgeslagen. In de ontwikkeling van die veiligheidsregio's, brandweer, GGD, is al een hele lange. En jullie hebben ook gemerkt, er zitten twee kanten aan. Aan de ene kant zeg je van, nou, de uitvoering moet hartstikke goed. En we willen het heel dichtbij hebben. Aan de andere kant komt er ook elk jaar een rekening. En dan zijn diezelfde mensen die zeggen, moet het nou zoveel kosten? En dat zijn de twee kanten die eraan zitten. En daarom sorry, hebben deze mensen de opdracht om te kijken hoe je zo efficiënt mogelijk dat kunt organiseren met elkaar. Dus dat we zeg maar ook binnen de kostenontwikkeling blijven. En aan de andere kant dat het ook, wat jullie noemen, nabijheid. En dat is ook nabijheid, het gevoel houdt dat het van ons is. En dat het hier ook dichtbij, zeg maar, ja, operationeel is. En ik zie ook wel die worsteling al. Want ik ben niet zo lang waarnemend burgemeester, maar ik ben al wel 20 jaar bij de veiligheidsregio betrokken. Ook als dijkgraaf altijd geweest. Ik zie die worsteling elke keer weer van, hoe kunnen we dat nou zo goed mee ook organiseren? En je merkt dan ook, en dat is ook gezegd door John van der Zwan en Kees van Dam, dat het relatief kleine organisaties zijn, de kleinste organisaties in Nederland. En dat je steeds meer geëpikeerd materiaal, maar ook ja, mensen van hoog niveau, zo wordt het daar genoemd, maar mensen die toch ook heel goed zijn om dat werk te kunnen doen, dat je die nodig hebt, die kosten veel en zijn ook maar met mate beschikbaar. Nou, in dat hele strijdveld krijg je ook altijd de discussie ook van, kunnen we niet meer optimaliseren? Kunnen we niet meer met elkaar de dingen samen doen? En in die discussie is, en jij noemde dat zijn 3 besluiten genomen, dat klopt ook, Sjoerd, zijn er 3 besluiten genomen. En dat zijn de besluiten van, nou laten we een onderzoek doen om te kijken hoe we kunnen optimaliseren, maar met name hoe we efficiëntie kunnen bevorderen. Dat is het rapport, dat ligt daar. En daar komt wel glashelder uit dat als we meer gaan samenwerken en dat ook in een overeenkomst met elkaar goed gaan afronden, dat er dan een aantal economische en synergetische voordelen zijn. Daar is het college voor. Want dat is tussen dat spanningsveld van wat mag het kosten en hoe moet het uitgevoerd worden, hebben we daar een positief gevoel bij.
Mag ik daar een vraag over stellen?
Ja, maar dan houdt mijn beschouwing op.
Ja, dat is wel jammer. Misschien moet eerst de beschouwing af laten maken.
Ja, 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 maar dat was ook de vraag van jou. Dat is dan 1. En 2, als je weet dat je met elkaar die samenwerking wel wilt optimaliseren, dan is een element daarin is die crossbenoemingen, zoals jij ze noemde. Want je ziet nu ook al, en Van Dam die gaf het voorbeeld van de GGD, maar ik ben al heel blij dat John van der Zwan er is. We hebben weer een nieuwe hoofdcommandant, maar er is alweer een hele nieuwe en andere aanpak. Maar ook de verbinding die hij meteen meeneemt. Dus dat is gewoon een onderdeel al van de operationele samenwerking, ook al is die nog niet vastgelegd. Wat jullie zeggen van, wij willen dat B-besluit, eigenlijk uit het rapport, willen we nog niet accorderen en liefst knippen. Daar is het college het mee eens, dat staat ook in de memo, dat hebben we ook ingebracht, samen met de gemeente Urk. Maar dat was net in de week dat we hier burgemeester Loos waren. En er was natuurlijk altijd een loco, maar die kon daar niet zijn. Maar we hebben ons standpunt helder ingebracht, samen met Urk. Maar dat is een minderheidsstandpunt. Zo simpel werkt het op dat moment ook. Het is een minderheidsstandpunt geweest in deze keuze. Nu wordt de SOC uitgewerkt, de samenwerkingsovereenkomst. Er werd gezegd, die is half januari is die beschikbaar. Ik hoop het ook. Daar moeten we denk ik heel dichtbij zitten en kijken wat staat er dan allemaal in die SOC. En waar is die efficiëntielijn te pakken en waar is de fusielijn te pakken? Zit die er ook al verdacht in? Ik praat nu even vrij naar jullie. Daar moet je heel erg op letten. En in onze reacties met het college moet daar dan straks nog ja of nee op zeggen als die komt. Maar zou ik het college voorstellen om maak dan zelf die knip. Van Dam zei dat ook, hè? Van je bepaalt zelf waar je het mee eens bent. Dat je zegt maak die knip. En ga nog niet praten over dingen die nog niet mogelijk zijn. Praat daarover als het mogelijk is. En dat is ook hetgeen wat jullie zeg maar inbrachten. Dus concreet is de lijn, zoals jullie dat nou inbrengen, is de lijn ook van het college.
En waar mijn gevoel iedere keer bij leeft, is dat het inderdaad verder van ons af komt te staan. En met het risico dat we een soort achtertuin worden, waarbij iemand vanuit Hilversum, vanuit Utrecht, Gooi en Vechtstreek, volgens mij geen flauw benul heeft van wat er in Rutte of in Band gebeurt. Dus dat gevoel hebben we erbij. En ik kan dat niet echt staven op alinea 4 zin 3. Maar dat is wel het gevoel wat je erbij hebt.
En als ik daarop aan mag sluiten. Ik heb ook het gevoel dat wij als gemeenteraad er zo in staan. Want nu zeggen wij van wij willen eigenlijk B nog niet. Het mag voor ons prima geknipt worden. En dan hebben we een minderheidsstandpunt. Hoe groter de organisatie wordt, hoe vaker wij in de minderheid zijn, denk ik. En dat, dat vind ik wel een heel groot risico.
Dat kunnen wij nou niet meer veranderen, omdat die gemeenschappelijke regeling er is met deze partij, met elkaar, met z'n vieren. Dus,
dat weet ik, ja, maar kijk, als we het houden op een samenwerking, is het een ander verhaal dan dat we ook nog een fusie gaan doen en nog groter gaan worden.
Maar het komt dus ook aan straks op de kwaliteit van het inbrengen van onze argumenten in het gesprek voordat de besluitvorming komt.
Maar misschien, u zei dat we gaan dus nu kijken of we kunnen optimaliseren. Dat is nog binnen de bestaande regelingen, hè, zowel Gooi en Verstreek als Flevoland. Hè, de verhouding en ook wat dan elke gemeente bijdraagt. Hè, daar gaan we een optimalisatie daar gaan we optimaliseren. Maar dat doet toch, de verhoudingen blijven hetzelfde. Hè? Want je hebt Gooi en Verstreek en je hebt Flevoland, elk met hun systematiek, ook hun omrekeningssystematiek. En dat is waar ik waar mij de zorgen zitten. De omrekeningssystematiek naar inwoners, naar oppervlaktes, naar gebied, et cetera. Want dan krijg je een heel ander verhaal. En dat komt in een fusie, komt dat aan de orde. Dat komt nu niet aan de orde. Dus dat is waar ik waakzaam voor ben. En een tweede vind ik ook, we moeten onze ogen niet sluiten. Wat ik net ook al zei, en dat blijf ik nog zeggen. Het verhaal van op het moment als er dus echt een catastrofe, dat is misschien wat zwaar uitgedrukt. Maar als de stroom uitvalt, ga eens voor jezelf naar wat dat betekent. En welke slagkracht je dan moet hebben.
Ja, wordt het geen minderheidsknip dan in januari? Dat is een beetje het gevoel, hè, wat dan heerst. Dan zeggen we, ja, we maken de knip. Ja, zeggen we dan met z'n 29, ja, dat gaan we doen. Maar dan blijft dat natuurlijk een minderheidsknip.
Maar ik weet niet wat het zit, want Gooi en Verstreek bestaat volgens mij uit 7 gemeenten. Dus dat zijn ook aparte groeperen met aparte zeggenschappen.
Ja, als er die shock komt, dan is dat een groter gebied. En dan heb je inderdaad meer gemeenten. Ik weet niet precies hoeveel. Daar heb ik mij niet in verdiept. Dat betekent ook dat er allerlei kansen zijn om met andere gemeenten samen op te trekken. En dat zijn misschien ook wel kansen. Want als we nou binnen Flevoland kijken, dan is Noordelijk Flevoland toch vaak in cultuur en standpunten en keuzes iets anders gericht, dan laat ik het netjes zeggen, dan Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. Het kan best zijn dat een deel van Midden-Nederland zich meer aansluit bij de gevoelens in Noordoostpolder. En dat geeft ook weer kansen in dat hele traject om met elkaar een lijn te trekken.
Maar kijk, Urk Noordoostpolder hebben een minderheidsstandpunt. Dat klopt ook vanwege die verhoudingen, want als Almere en Lelystad en nog een derde gemeente, want zo ligt het in het reglement vastgelegd, als die voor zijn, ja, dan gaat het door qua stemverhoudingen. En dan blijft Emmeloord en Urk blijft achter met het minderheidsstandpunt. En dat is wat er nu gebeurt. En dat staat los wat Gooi en Verstreek besluit. Want elke regio moet zijn eigen besluit nemen over deze SOC. Tenminste, dat nemen kan.
Nee, dat klopt. Elke regio moet zijn besluit nemen. Maar er is wel een groter gebied wat beïnvloedbaar is met elkaar.
En is het geheel out of the box als we zeggen, er komt straks mogelijk stel dat die wetswijziging doorgaat, dat veiligheidsregio's wel provincieoverstijgend kunnen zijn? Want volgens mij ging het met name om de rol van de CDK waar het tegenaan gelopen wordt. Is het dan geheel out of the box om te zeggen van, we kijken de andere kant op richting veiligheidsregio IJsseland als Noordelijk Flevoland zijnde? Dat zou vast iets onderzocht zijn, maar is dat nog reëel? Of?
In theorie is het reëel. Ik denk dat het in de praktijk, omdat je al een bepaalde route hebt, ook nu al op dit moment, dat die dan niet zo reëel is. Maar wie weet hoe groot het weer moet worden en dat het er weer bij kan.
Sjoerd, in de vorige, een jaar geleden is het ook al in orde geweest. Kijk, we moeten ook een beetje aan onszelf kijken. Kijk, we willen misschien wel naar IJsseltrek, maar er staan die andere mensen op ons te wachten.
En ja, ik zou ook nog wel een algemene opmerking willen maken die uit mijn eigen ervaringsleven komt. Kijk, wij vergelijken alles bij waar wij het ontmoeten toen wij geboren werden of groter of ouder werden. Dat is vaak ook ons referentiepunt. Ik zeg wel, als je nou geboren werd en er waren 5 regio's in Nederland, dan wist je niet beter. En dus je moet ook even daar doorheen kijken en echt kijken van wat is de essentie, wat is het voordeel wat je haalt. En haal je dat ook met die grotere eenheden? Ik durf nog altijd te zeggen dat een opschaling van het waterbeheer in Flevoland heeft voordeel voor Noordelijk Flevoland gebracht. Maar het is wel verder weg, maar de nabijheid is er wel.
Mooie filosofische afsluiting.
Is dit een afsluiting wat de commissie betreft? Prima. Wellicht. Ik heb nog wel even de vraag met betrekking tot zeg maar, de raadsvergadering. Moet dit als een bespreekpunt?
Nou, dit is volgens mij is de memo.
Een memo.
Maar dat dit terugkomt als er straks voorstellen liggen voor de SOC.
Op dat laatste punt door te gaan, ik dacht dat de SOC dat het de bevoegdheid van het algemeen bestuur was.
Ja.
Komt dat echt nog een keer terug in de gemeenteraad of is dat iets wat het college nu zelf afhandelt? Als we gelijk in standpunt zijn, vertrouw ik jullie dat van harte toe hoor, als college. Dus het is geen oproep om het
ik
raad te
niet
halen.
Ik weet niet hoe dat precies zit. Ja. Het is voor het algemeen bestuur, het zal zeker volgens mij ook wel aan het college voorgelegd worden. Maar anders zal degene die afgevaardigd is in het algemeen bestuur...
Wij kunnen volgend jaar een zienswijze indienen.
Als het moet, kan dat altijd nog in een vertrouwelijke vergadering.
Oké, bij deze aanvulling wil ik u hartelijk danken voor deze commissievergadering. Dank u wel voor uw aanwezigheid. Wel thuis en tot de eerstkomende raadsvergadering volgende week.